Als u de Bijbel bij u heeft, mag u de Bijbel openslaan in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3. En we lezen met elkaar de versen 9 tot en met 27. Dus Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 27. We lezen het volgende. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En we worden niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene uit het geloof in Jezus Christus. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken. Nee, door de wet van het geloof. Tot zover het schriftgedeelte. Laten we een moment bidden om het tekstgedeelte bij de Heer te brengen voordat we met elkaar gaan nadenken. Getrouwe God, we komen tot u en we geven de tekst die we gelezen hebben, die Romeinenbrief, misschien op het eerste oog een ingewikkelde tekst terug aan u. Heere God, we belijden dat we ook als we het luisteren en als ik het mag verkondigen, dat we hierin volledig afhankelijk zijn van u. En Heere God, open dan ons hart dat we het mogen ontvangen. Heer, wilt u mij gebruiken om door te geven wat u tot ons wil spreken en wilt u ons helpen om elkaar te aanvaarden, aan te vuren en lief te hebben als het nodig is. Vader, we geven dit alles terug aan u en we blijden nogmaals dat we het alleen van u verwachten in Jezus' naam. Amen. Even kijken of ik mijn papiertjes op de volgorde heb liggen, want het ging even mis net. Ja, dat klopt nog. Broeders en zusters, ik ben hier vandaag voor het eerst en jullie kennen mij niet en ik vertel er gelijk maar bij dat het fictief is, want anders maken jullie zich misschien erg veel zorgen. Maar ik wil jullie meenemen naar een verhaal. Want ondanks dat jullie mij niet kennen, moeten jullie één ding van mij weten, is dat ik een zware crimineel ben. De mensen die mijn familie kennen, die denken van dat klopt natuurlijk van geen kant. Tenminste, mijn familie heeft zich naar mijn idee altijd vrij netjes gedragen. Maar stel eens voor, ik ben een zware crimineel. Ik heb drugsdelicten op mijn naam staan. Ik ontduik belasting. Een aantal geweldsmisdrijven en eigenlijk ja, naar de maatstaven van de wet is het gewoon eigenlijk één brok ellende. Eigenlijk is het niks. En dan stel ik jullie het volgende. Aanstaande woensdag moet ik voor het gerecht komen. Ik moet naar de rechtbank. Maar ik ga jullie vertellen het volgende. Ik maak mij daar absoluut geen zorgen om. Waarom niet? Ik heb de rechter gebeld. En de rechter was vriendelijk. En hij lachte me glimmend aan. Hij zegt, oh, ik zie het, u bent dominee in een baptistengemeente. En oh ja, dat zijn wel goede lui daar in Hardenberg, dat is allemaal prima. En die rechter, die was vriendelijk en aardig. Ik had een goed gesprek met hem. Dus Aanstaande woensdag hoef je je geen zorgen te maken. Het komt goed. Nu is de dienst voorbij straks. En misschien ga ik daar wel achter ergens staan of misschien ook wel niet. En dan komen er wat slimme mensen. Want ik ga ervan uit, ik ben in Enschede. Jullie zijn slim, jullie denken goed na. Komen jullie bij mij en dan zeggen jullie, Ruben, een mooi verhaal wat je vertelde. Super, maar dat hij rechte aardig is en dat hij goede koffie zet, dat zegt niks over je juridische staat. Hoe zijn je papieren? Ja, maar die rechter was... Nee. Wat is je juridische staat, Ruben? Ik bedoel, een strafblad is een strafblad. Dan kan die rechter wel glimlachen, maar... hoe staat het ervoor? Toen ik met deze inleiding bezig was, toen realiseerde ik mij het volgende. Dit is wel een klein beetje misschien hoe de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag een beetje met God omgaat. Nu beticht ik jullie niet daarvan, tenminste dat hoop ik niet. Maar dat we zeggen van, oh, weet je hoe ik leef en wat ik allemaal doe en wat ik gedaan heb. Het is allemaal niet zo belangrijk, want ja, God is toch een God van liefde. Waar maak ik, Ruben, zeg, ik hoor het in Hardenberg wel eens terug. Ruben, doe niet zo moeilijk over zonde en over... God is toch liefde en hij vaart me zoals ik ben. Kom zoals je bent is een prachtige, schitterende tekst die op veel kerken geproclameerd wordt. Hey Ruben, kom op zeg. Doe niet zo moeilijk. En natuurlijk moeten we realiseren, God is liefde. Tuurlijk is God liefde. Maar hoe zit het juridisch? God is ook rechtvaardig, hebben we net gelezen. Hoe werkt dit? En hoe moeten wij die tekst in die Romeinenbrief lezen? En weet u wat zo mooi is als we die Romeinenbrief lezen? Die Romeinenbrief die helpt ons om het juridische aspect van ons geloof te ontdekken. Dus op het moment dat we eventjes, misschien wel relationeel even niet meer zoveel voelen, maar dat kan wegappen, tenminste ik maak het in mijn leven wel mee, dat je denkt van, oh God, waar bent u nu? Dan is het de Romeinenbrief die ons helpt om het juridische aspect in beeld te krijgen. Hoe zijn onze papieren? Zijn ze in orde? Die Romeinenbrief die helpt ons om het fundament van ons geloof te verstevigen. En vandaag gaan we daar dan ook doorheen. Als je pen en papier bij hebt, schrijf het maar mee. We gaan er doorheen in 3 stappen. En we zitten als ware, zitten we vandaag in de rechtbank van Rome. In de rechtbank van Rome en daar wordt een uitspraak gedaan. En we hebben in deze rechtspraak, waar we vandaag naar gaan kijken, hebben we te maken met 2 partijen. Namelijk heidenen en joden. Religieuze mensen. En we gaan er vandaag dan doorheen, wat ik zei, in 3 stappen. We gaan namelijk kijken naar het proces en de aanklacht. We gaan met elkaar kijken naar de uitspraak. En de betekenis van de uitspraak, wat voor gevolgen heeft de uitspraak? Als je pen en papier bij hebt, schrijf je het maar mee. We starten bij het proces en de aanklacht. En als we daarna gaan kijken naar het proces en de aanklacht, dan worden we gedwongen om terug te bladeren in onze Bijbel. Want dan moeten we terug naar hoofdstuk 1, vers 29. Daar wordt gesproken over ze. Zoek het maar op, daar staat ze. Ze zijn vervuld met allerlei ongerechtigheid, hoererij enzovoort enzovoort. Daar worden zonden aan de kaart gesteld. En wie zijn die ze? Dat zijn de heidenen. En wat doen ze? Vreselijke zonden. Ze leven goddeloos. Ze gaan voorbij aan het Gods grote plan. Die heidenen die leven erop los. Het is verschrikkelijk. En dan hebben we de 2e partij, dat zijn de religieuze joden. En die religieuze joden, dat zien we door de hele schrift heen, die zijn het er natuurlijk wel mee eens dat die heidenen goddeloos zijn. Die joden, die religieuze joden, die waren het daarmee eens. Ja, kijk die heidenen, kijk ze slecht zijn. Inderdaad, ze doen grote zonden. Oh Paulus, ik ben het helemaal met je eens. Door de hele schrift heen zien we die positie van de joden, hoe ze daarmee omgingen. Maar als we kijken naar de aanklacht, wordt het een pijnlijk proces. Want dan moeten we bladeren naar vers 2, vers 1. Daarom bent u. En wie is dan u? Dat zijn de Joden. Dat zijn de Joden. Hij zegt, de heidenen staan schuldig tegenover God, maar ook u, Jood. U staat met lege handen. Van nature ben je tegen God. En vandaag maak ik een stapje naar Baptistengemeente Enschede, de schuilplaats. Maar u, maar jij, het is niet meest een gelijkvriendelijke boodschap, maar van nature, van ons vlees, zijn we tegen God gericht. Niemand uitgezonderd, zelfs niet hier in Enschede. Oh, echt niet, nee, echt niet. Ieder mens, ook ik, zijn van nature tegen God gericht. Dus wat we dus in dit proces zien, is dat we dus niet te maken hebben met één schuldige en één onschuldige. Nee, we hebben te maken met twee schuldige partijen. En dat wordt boven water gebracht. Alle mensen staan met lege handen. Alle mensen, omdat een mens van nature hardnekkig wegloopt bij God. En daarin blijft volhouden. En dan komen we toch bij die teksten die we met elkaar gelezen hebben. Want er staat dan vers 9, die zegt dat we onder de zonde zijn. En wat betekent dat, onder de zonde zijn? Dat betekent dat de zonde er als ware als een sluier overheen ligt. Niemand ontkomt eraan. En dan staat daar die lelijke woorden eigenlijk, die moeilijke woorden om ze te begrijpen. Want wat is het gevolg van die sluier van de zonde die er overheen ligt? Dat is dan, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand verstandig en iedereen is afgedwaald. En dan zegt vers 12, niemand die goed doet. Niemand. Niemand uitgezonderd. Paulus die is hier radicaal. Een radicale boodschap. En dan, als we het hebben over de papieren gebruiken, dan pakt Paulus de papieren erbij en dan citeert hij Psalm 14 uit het Oude Testament. Uw mond is een open graf. Het is allemaal bitter en ellende. Er blijft geen spaan heel. Van alle partijen die er zijn, is er gewoon geen één, is er maar goed. Dat is wat Paulus daar zegt. Yo, kijk in de spiegel. En realiseer je wat er werkelijk aan de hand is. Maar moeten we een vraag stellen? Hier moeten we een vraag stellen, willen we die tekst gaan begrijpen. Want wat is dan de definitie van rechtvaardig? Wat is de definitie van verstandig? En wat is de definitie van goed doen? Waar heeft Paulus het dan over? Wat bedoelt hij? Ik ga er niet van uit dat het over die drugszaak ging waar ik mee begon. Waarvan u nu wel weet dat die niet waar is natuurlijk. Gaat het niet om belastingontduiking, om geweldsdelicten? Maar wat Paulus op doelt, het gaat hier om het kennen van de wil van de rechter met een hoofdletter. Het gaat hier om het kennen van de wil van God zelf. De eeuwige koning, de schepper van alle dingen. Daar heeft Paulus het over. En toch wil ik het nog één keer aanhalen. Niet om jullie allemaal straks moedeloos naar huis te sturen. Ik hoop dat er nog een boodschap van hoop straks klinkt. Maar wij mensen volgen liever ons eigen plan. Ook ik. We bewandelen liever onze eigen paden. En het gevolg hiervan is dat we voorbijgaan aan Gods plan. En het voorbijgaan aan Gods plan, dat is onrechtvaardig. Dat is onverstandig. En dat bewerkt een negatieve houding. Dat is wat Paulus hier zegt. En ik weet niet, als je vandaag thuis meekijkt of hoe jullie hier zitten. Maar misschien worstel je hier al mee in je leven. Oud, jong. Misschien kies je bewust wel een pad bij God vandaan. Dat je zegt van ja, ik ga echt heel bewust liever een andere kant op, omdat ik het allemaal super ingewikkeld vind. Misschien worstel je wel met je zelfbeeld, met je ego. En verbloem je dit door bijvoorbeeld te vloeken als je jong bent op school of juist stoer te doen. En als je oud bent, misschien wel door heel wijs te doen en het alsmaar beter te weten. Kan. Dus eigen pad kiezen. Bewust of onbewust bij God vandaan. Maar we gaan nu zo voorzichtig naar de uitspraak. En de uitspraak vandaag die mag bevrijdend zijn voor een ieder. Want dit is de natuurlijke mens tegen God. Maar de uitspraak mag bevrijdend zijn en het helpt ons om ons juridisch perspectief goed in beeld te krijgen. Want waar gaat het dan over? De uitspraak, tweede punt. Als je pen en papier hebt, punt 2. Alle mensen missen dus iets, dat heb ik jullie nu wel verteld. Iedereen, zelfs hier in Enschede en ook in Hardenberg. Maar er is een boodschap van hoop. Want 3 vers 21 zegt, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Wat Paulus hier nu letterlijk doet, en daarom is het ontzettend belangrijk dat we de Bijbel in het verband lezen. Paulus die grijpt hier letterlijk terug naar een vers uit hoofdstuk 1 vers 17. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof. Gerechtigheid van God. Als we gerechtigheid opzoeken in ons woordenboek, dan betekent dat recht en eerlijk. Recht en eerlijk handelen. Alleen in dit kader wordt het veel krachtiger, want het gaat niet om onze grondwet, maar het gaat om het recht en het eerlijk handelen van onze God. Het gaat om uitspraak van de grote rechter van God zelf. En als we dan kijken naar de uitspraak, wat is dan de uitspraak? Hoe klinkt dan die rechtspraak? Nou, vers 22 zegt, God spreekt recht. God is eerlijk. God is onveranderlijk. Hij is eerlijk, genadig en liefdevol. En hoe laat hij dat zien? Hij spreekt tot allen. Niemand, dan ook niemand uitgezonderd. En dan zegt hij, Jood of heiden, daar is geen onderscheid. En dit is de uitspraak. Jullie zijn gelijk. Er is geen verschil. Als van nature zijn we tegen God gerecht. Tuurlijk, begrijp me niet verkeerd dat u me verkeerd invult. Ik geloof absoluut dat Israël Gods uitverkoren volk is. Dat we daar geen twijfel over krijgen. Absoluut niet. Maar in dit verhaal, naar de mens gezien, staat iedereen met lege handen. En dit is de uitspraak, zegt Paulus. Ja, maar wat kunnen we daar dan mee? Kunnen we heel veel mee. En dat is de betekenis. En in de betekenis zit een boodschap van hoop. De rechter gaat uitleggen wat het betekent en wat we ermee moeten doen. Paulus helpt ons hierbij. Er staat in vers 22. Door het geloof. Paulus is dus scherp op het feit op de werken. Niet door werken van de wet. Niet door eigen prestatie. Dat zegt hij in onze tekst. Door de wet redden we het niet. Door het houden van regels komen we er niet. Het lukt gewoon niet, lieve mensen. Hoe je, graag je ook wil. Hoe goed je je best ook doet, je redt het niet. Maar dan zegt hij door geloof. En geloven is een anti-werk. Mag je opschrijven. Geloven is een anti-werk. In het Grieks lezen wij pistis. En dat betekent vertrouwen zonder einde. Vertrouwen zonder ophouden. Dat is wat geloof is. Dit voorbeeld heb ik ook gebruikt in Hardenberg bij de jongeren. En ik ga hem hier ook gebruiken. Wat is dan geloof? Ja, vertrouwen zonder einde. Maar wat is dan vertrouwen zonder einde? En toen kwam ik bij het volgende voorbeeld. Ik loop zelf al lange tijd met een behoorlijk gehoorprobleem of oorprobleem. Ik heb veel pijn aan mijn oor en ontzettend veel last van. Bij de huisarts geweest en de huisarts heeft me doorverwezen naar de KNO-arts. En de KNO-arts die kijkt in mijn oor en die zegt, Ruben, dat zegt hij niet, die zegt meneer Peters. Maar die kijkt mij aan en die zegt, ik zie het, de trommelvlies staat gespannen. Het ziet er pijnlijk uit. Ik kan je eraan helpen. Ik kan het even verdoven, dan prik ik er een gaatje in en dan is de drukte misschien wel af. Maar ik loop al lange tijd met mijn oorproblemen. Ik denk, ja, dokter, dat gaat meneer Peters niet doen. Weet je hoeveel pijn dat doet? Ik zeg tegen die dokter, ik zeg, dokter, ik geloof dat dit kunt. Ik zeg, maar laat me niet doen. Ik zeg, ik ga naar huis. Nou, ik geef je een neusspray mee. Prima, ik ga naar huis toe. En 3 weken later, ik verging van de pijn. Het doet zo ontzettend veel. Ik ga naar die dokter. Ik zeg, dokter, het lukt niet. Ik zeg, het doet zo'n pijn. Ik word er echt gek van. Ja, zegt hij, ik kan je helpen. Nu gelijk eigenlijk, ik heb wel tijd. Ik verdoof het en dan maken we er een spuitje in. En dan Ja, zegt hij, ik heb het echt wel met je te doen, zegt die dokter. Ik zeg, dat geloof ik wel. Ik geloof in uw intentie, maar ik weet het niet. Ik vind het wel... Ik zeg, dokter, ik doe het nog een keer met een neuspray. Ik zeg, afgelopen vrijdag was ik in het ziekenhuis, want dat ging echt helemaal niet goed. Ontzettend veel pijn. En toen zegt de dokter, Ruben, je moet een buisje. Ik plaats hier een buisje in. Is het probleem opgelost, je moet er even doorheen. Ga maar even op de bank liggen bij mij, zei hij. En dan hoofd en zo'n ding. En dan met een buisje. Ik zei, nou, vooruit. En op dat moment gaf ik mij over aan de dokter. Ik vond het doodeng. Ik zei, dokter, u doet maar. Ik vertrouw dat u het kunt. Ik geloof dat u gestudeerd hebt. U heeft bestand van oren. Help mij maar. En dat hield mij van, dat is misschien wel geloven in een aards perspectief. Ik zeg tegen een aardse dokter, u prikt maar een gat in mijn trommelvlies. En geloven is dat we eigenlijk zeggen als christen, en daar helpt Paulus ons bij, dat we zeggen als christen van Heere God, ik vind het doodeng. Ik vind het ontzettend spannend, maar ik ben bereid om bij u op de bank te gaan liggen. En help mij om die ongerechtigheid, om die zonde uit mij weg te nemen. Dat is eigenlijk wat geloven is. En dan gaat hij verder, want dan spreekt hij over het gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd, vers 24, lees u maar mee. Daar staat het. En rechtvaardig verklaren, staat het letterlijk. Wat betekent dit? Dat er betaald is voor onze straf. Dus dit is wat God is. Dus we zeggen als we geloven van God, ik lig als het ware bij u op de operatiebank. En die dokter zegt van, ik hoef er geen cent voor te hebben. Het kost je niks. Er is betaald door een ander. Ik hoef er niks van te verdienen. Dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. Er is betaald voor onze straf. Ondanks dat we als mens zo vaak op onze snuffert gaan. Tenminste, ik wel. Ondanks dat we zo vaak falen. Ziet God ons, daar staat hij letterlijk. En dan lees ik ook in Efeze 1. Hebben jullie bijbelstudies over gehad, geloof ik. Nou, we zijn in Christus geplaatst. En God ziet ons door Christus. En al onze ellende, al onze tekortkomingen zijn op hem gelegd. En niet omdat we dat verdiend hebben. Maar omdat hij ons lief had. En dan wordt al verder uitgewerkt in vers 25. Om die betekenis goed in beeld te krijgen. Iedereen is schuldig. En er worden in vers 25, twee cruciale zaken aan de orde gesteld. De Heer Jezus Christus heeft ons verzoening, vergeving geschonken door zijn bloed. U weet vast allemaal wel, in het Oude Testament werden er dieren geslacht en er werd de zonde bedekt. De zonde werd niet weggenomen, de zonde werd bedekt. Het bloed moest vloeien, dieren moesten geslacht worden. Maar hier zegt de Heere God, ik heb mijn zoon gegeven. En hij heeft zijn bloed laten vloeien. Waarom? Om ons vergeving te geven. Wow, vergeving, volledige vergeving. Niet bedekt, niet onder een matje gepoetst. Nee, vergeven. Dat betekent rein zijn voor Christus. Dat heeft God gedaan. En hij zegt zelfs, het tweede belangrijke punt is dat hij absoluut rechtvaardig, betekent dus, ik heb het net gezegd, absoluut eerlijk is in zijn handelen. Dat laat hij ook zien in die tekst, door de zonden van de gelovigen uit het verleden niet te gedenken. Er zijn gelovigen geweest in het Oude Testament die hun vertrouwen op God hadden gesteld. En God had een vooruitziende blik op zijn zoon. En dan zegt hij in die tekst, ook zij zijn gered. Dat is recht en eerlijk. Het is dus niet zo dat God onze zonden door de vingers ziet, beslist niet. Dat is het niet. God denkt niet van, oh, valt allemaal nog wel mee. En hij zit dan met een goede kop koffie, zoals die rechter waar ik mee begon. En zeggen van, ach joh, het maakt niet zoveel uit. Nee, hij vraagt van ons een heilig en een rein leven. En dan moeten we leren ontdekken. We moeten leren ontdekken dat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. Hij heeft ons, hij heeft u, hij heeft jou, hij heeft mij alleen maar rechtvaardig kunnen verklaren. Omdat de Heer Jezus Christus aan zijn heilige, volmaakte eisen voldaan heeft. Aan het kruis. En doordat de Heer Jezus aan het kruis ging, en zoals Paulus zegt, doordat zijn bloed daar gevloeid heeft, mogen wij er zeker van zijn dat onze zonden vergeven zijn. Mogen we er zeker van zijn dat we een kind van God mogen zijn. En dan is het niet meer zo heel erg belangrijk wat u daar nou van vindt. Het is veel belangrijker hoe God naar ons kijkt. We vinden overal wat van, maar zo zijn wij als mens. We mogen juridisch kijken. Juridisch herinnerd worden aan de manier hoe God naar ons kijkt. Iedereen staat met lege handen, maar er is hoop. Er is redding in Jezus Christus. Als we dan een rechtspraak hebben in een rechtbank zitten, dan is het altijd een beetje de vraag, dat zien we vaak op televisie ook wel, is het de vraag, maar wie krijgt dan nu de eer? Dat ook een fantastische rechter heeft nu dit gedaan. Of wat van super advocaat was erbij geweest. Of wat van fantastische speech heeft die persoon gehouden dat die strafvermindering gekregen heeft. Wie krijgt de eer? Misschien nog wel liever. Ik sla me het liefst zelf op de borst. Zie mij eens staan hier. Ik weet dat ik iets fouts gedaan heb. Maar door een goed woordje red ik het wel. Maar dat gaat niet. Zo werkt het niet. Door een beetje leuk en een beetje alleen maar blijheid, vrijheid, redden we het niet mee. Door het geloof. Door het anti-werk. Door de bereidheid om te zeggen van ik ben bereid om inderdaad bij God de Vader op de operatietafel te gaan liggen. En ik geef me volledig over. En vorige week geloof ik zag ik op jullie YouTube pagina hier een doopdienst. Dat is het ultieme. Dat zeg je, volgens mij sta ik er bovenop, maar dat zeg je het ultieme. Ik leg mijn leven af in het watergraf. Ik ben bereid Vader in de hemel om te leven in een relatie met u. Alles leg ik af. Dat is pijnlijk. We vinden het fantastisch. En we gebruiken vaak de term doopfeest, hoewel je ook wel is. Maar we hebben te maken met een begrafenis. Tuurlijk een opstanding met Christus. Maar een woord welkom in de strijd is gepast, want dat gaat allemaal niet vanzelf. Het gaat om geloof. En ik weet niet hoe je hier vandaag zit. Misschien worstel je wel in je leven met jezelf. En misschien worstel je wel in je leven met een vraag op relationeel niveau. Dan zeg je, ik voel het allemaal niet meer zo goed. Mijn relatie met God, het voelt allemaal dat ik tegen een koperen hemel spreek en ik krijg geen reacties. Ik worstel in mijn leven met mijn relatie met God en ik weet allemaal niet meer zo goed hoe het allemaal moet. Of misschien zit je hier wel en kom je hier uit traditie in de kerk. En als je allemaal een beetje kwijt bent geraakt, pak dan de papieren erbij. Oké, Heere God, ik voel het niet meer. Ik weet niet meer wat ik ervan moet denken. En waar bent u? Pak dan die tekst en word geconfronteerd. Ja, van nature, God, weet ik het. Ik loop weg bij u. Maar er is vergeving. Er is redding. We hebben een juridische staat, een nieuwe juridische staat. We zijn in Christus geplaatst. Ja, we zijn vrij gesproken. Amen.